Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hey Vaar, wat is het nou met die podcast allemaal? Wat is dat nou eigenlijk?
Hij moet ook eens leren om niet alles maar te roepen wat hij denkt dat hij moet roepen.
Kies het juiste moment.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
En als je iemand een doodschop geeft, wees clever.
Zijn sociale intelligentie laat al een beetje te wensen over.
Ik vind dat een rare uitspraak.
Het is natuurlijk niet zaligmakend wat hij verkondigt.
De tijdmachine bestaat wel.
Dames en heren, we kunnen opgelucht ademhalen. Met ons leidend voorwerp van de vorige aflevering, Kim Jong-un, heeft het teken van leven gegeven.
Geloof je?
Ik weet het niet, man. Jij?
Ja, ik geloof het wel.
Hij stond ergens een lintje door te knippen met een...
Met zijn zus erbij, wat ja, direct...
Onveranderd, lief kopie.
Zijn zus was dan direct weer een signaal dat zij ook nog steeds in de machtorde er is. En niet zoals zijn broer ineens onder de planken ligt.
Nee, ik denk dat die... Dat hij onze podcast gehoord heeft en dat hij snel een teken van leven heeft gegeven. Maar ik wil hem toch nog vragen om dan in ieder geval dat te doen met de krant van die dag. Zodat we zeker weten dat hij op dit moment nog leeft.
Dat is altijd het ding van de complotdenkers, zoals jij vaak. Die wil altijd graag die krant.
We gaan nog één,
ik wil dat hij de krant van de dag waarop hij verschijnt, dat hij die vast heeft. Dan geloof ik.
We gaan ooit een keer een aflevering met alle complotgekkie theorieën. Vullen, Thomas, dan kan je naar hartelust
losgaan. Ik zie je helemaal opleven.
Maar goed, Kim Jong-un kunnen we afsluiten. We zijn op aflevering 7 en vandaag gaan we het hebben over het nieuws van de week. We gaan het hebben over de wedstrijdbespreking bij voetbal. Misschien interessant. We gaan een probleempje oplossen. We gaan ervoor hoe zorgen we ervoor dat solidariteit tussen voetbalclubs wordt vergroot? Want dat is op dit moment het toverwoord, solidariteit, en een groot probleem. En misschien nog wat tips voor de luisteraar die tot het einde weet vol te houden. Wordt beloond met wat mediatips. En Maarten, zijn er nog wat reacties binnengestroomd?
Ja, zeker wel. We hebben vorige week natuurlijk de kwestie gehad rondom het afsluiten van de competitie.
Het richtte zich op Thomas Verhaar deze week. Hè?
Thomas Verhaar was de boeman voor velen. Ja, omdat
ik denk dat onze luisteraars uit Doetinchem en Leeuwarden... Ja, die kwijt zijn.
Daar kwamen geen... ik kreeg inderdaad een reactie. Leuke podcast, maar ben gestopt met luisteren naar het betoog van Vaar over Cambuur en de Graafschap. Man.
Het betoog was, het is volkomen terecht dat bijvoorbeeld Cambuur en de Graafschap niet promoveren. Want aan een onvolledige uitslag kan je geen rechten ontlenen. En ik zou graag wat olie op het vuur gooien, Thomas, maar ik vrees dat ik het roerend met je eens ben. Maar ja, als je je mengt in het publieke debat, dan krijg je het om je oren.
Ja, wat ik vooral vond, is dat iedereen maar een beetje voor zijn eigen porrigen
stond te preken. Gek van.
Stond te preken. Ja.
Echt, wat een trieste bende. Iedereen die nu van dit...
We hebben op Twitter wel, ik had het op Twitter gedropt, op de Core Podcast Twitter. Omdat tot op Away Days had je een interview
mee gedaan. Ja, die had wat over wilde zeggen.
Ja, en dat was opgepakt door wat andere media. En dat was natuurlijk lekker. Even een kort stukje uitgehaald.
Zijn stemmetje ging, hoorde je?
Ja.
Dat is de eerste. Ik sloeg over.
2 minuten bezig, ja, we zijn er.
Goeie start, het is al verwerkt. Nu moet ik wel echt even focussen, want hij voelt niet helemaal stabiel, man. Maar ik had hem dus op Twitter gedropt. En daar kwam een reactie van Maurice Duindorp. Nou, wat denk je dat Maurice Duindorp vond?
Maurice Duindorp, die was denk ik wel met me eens. Als hij ook vandaan kwam.
Zeker weten. Nee, hij zei, ik blijf erbij. ADO en RKC nog niet officieel gedegradeerd. Die Vries en Boeren nog niet officieel gepromoveerd. Dus competitie niet echt verklaard. Klaar, alles blijft hetzelfde. En ik moet zeggen, er waren best wel mensen met je het met je eens. Maar er was ook iemand die zei, makkelijk lullen voor een middenmotor in de KKD.
Ja, mee eens.
Ja.
Als ik op nee, de plek man. Had gestaan... dan, ja? Ja, nee,
dat is de vraag
nee,
dus.
Kijk, ik begrijp wel de emotie, want Cambuur... En bij de Graafschap weet ik het nog niet helemaal zeker, want die moesten nog naar ons natuurlijk uit.
Nee, maar kijk,
het is wel, die gasten die hadden natuurlijk gewoon, vooral Cambuur had het natuurlijk gewoon echt rekening mee gehouden dat ze zouden gepromoveren. En er was echt een hele kleine kans dat dat niet zou gaan gebeuren, want die hadden ook gewoon echt hun zaken zoutje goed op rij, op orde. Dus ja, dan vind ik het ook niet raar dat je een beetje soort van belazerd voelt. Alleen het kut is...
Ja, een beetje belazerd. Ja,
je bent wel een klein beetje bijgedraaid. Want ik legde dit vorige week zo voor. Kan je dan niet inleveren?
Ik begrijp de boosheid wel, maar ik begrijp niet de boosheid naar de KNVB toe. Want wat er nu gebeurt is dat de KNVB heeft dus... daar hebben we ook nog een aantal reacties over gehad. Over wat wij hadden gezegd over die stemmen.
Ja.
Over neutrale en niet stemmen. Dat hadden we een beetje door elkaar gehaald. Maar het blijft...
Jij had dat door elkaar
gehaald. Ik had het door elkaar gehaald. Oh, sorry Maarten de Fokker. Nee, maar het blijft erbij dat de KNVB dus van tevoren heeft besloten dat als er geen meerderheid van het totaal aantal stemmen was, dat ze niet zouden veranderen van mening. Dus dan maakt het in principe niet uit of een club wel had gestemd of neutraal had gestemd. Ja. Daarin. Maar goed, dus de KNVB heeft dat niet goed uitgelegd.
Nee.
Dus de boosheid die verplaatst zich nu naar het feit dat de KNVB dingen niet goed heeft gedaan. En daarom heeft iedereen maar het recht om boos te zijn. Het gaat helemaal niet meer om de beslissing
die
zelf.
Die boosheid die moet zich gewoon richten op het...
Op Thomas Vaar.
Op het laboratorium in Wuhan dat het coronavirus heeft doen ontsnappen.
Hier doe ik geen uitspraak over.
Dit zei vandaag de Amerikaanse president, minister van Buitenlandse Zaken.
Ja, dat zegt hij zo ongeveer elke dag, toch?
Verkiezingsretoriek, toch?
Ja, dat denk ik. Maar goed, ik wil nog even eentje doen. Thomas, naar jou gericht. Hey Knul, ik heb je reactie gelezen over de promotiedegradatieregels. En volgens mij weten we allebei dat het ongelooflijk is dat Cambuur niet promoveert. Elke slappe zak kan dat snappen. En dan moet jij met je domme bek en grote mond open trekken. En zeggen dat Cambuur in de Graafschap zich aanstellen. Schaam je kapot in kapitalen.
Schaam je kapot, dat is een uitspraak die... Ik heb me al zo vaak kapot moeten schamen in mijn leven.
Dat is echt wat er gebeurt als je achter staat in het stadion.
Ja, als je een keer een spannende wedstrijd verliest van een degradatie, mede-degradatie-concurrent, dan moet je kapot schamen.
Ja, wij hebben ons veel geschaamd. Dit, hè?
Ja, we moeten ons heel vaak kapot schamen.
Wat ik ook leuk, ik ga het toch gewoon noemen, wat ik ook leuk begreep, dat oud-trainer van jou volgens mij, trainer van de Graafschappen.
Nee, geen oud-trainer, ik heb hem vorig jaar een keer gesproken.
Mike Snoei stuurde jou een furieus WhatsApp-berichtje na deze.
Ja, die was er ook niet blij mee. Die was niet met me eens. Ja. Ik vond het wel mooi dat hij dat in een persoonlijk berichtje even wilde laten blijken. En ik heb uitgelegd hoe ik erover dacht. En laten we zeggen dat we het eens zijn geworden, dat we het niet eens gingen worden.
Ja, dat is
en,
mooi toch?
Ja, we zijn nog steeds vrienden.
Maarten.
Bart.
Was er nog wat ander nieuws in...
Land
van journalistiek.
Ja, was groot nieuws.
Was groot nieuws.
Ja. De Amerikaanse overheid heeft eindelijk officiële beelden vrijgegeven van UFO's.
Dat zijn UFO's.
UFO's, ja.
Er is buitenaards leven geland.
Nee, dat is natuurlijk de conclusie die veel mensen hier aan verbinden.
Of waren het nou UFO's?
Nee, het waren geen... Dan moet ik uitleggen.
Dat is gebeurd,
de naam of de afkorting UFO's is van Unidentified Flying Objects. Die stamt uit de jaren 70, zou ik willen zeggen. Ja. Maar die naam is daarna vervangen in alle officiële Amerikaanse documenten die om de zoveel jaar vrijkomen. Waardoor er heel lang is gedacht van, luister, er wordt niks meer aan UFO's gezien of wat dan ook. Maar de naam is nu UAP. Unidentified Aerial Phenomenon.
Vlekkeloos.
Ja, was goed, hè? Mm. Ging beter dan net in de voorbereiding.
Daarnet struikelde je over letterlijk alle drie de woorden.
Ja, daarom. Ik heb er nog last van. Nee, maar ik vind dat echt eindeloos of mateloos intrigerend.
Ja.
En dat is niet eens dan het idee van er gaat daar iets met IT erin wat daar rondvliegt. Maar ik word altijd een beetje moedeloos van de mensen die direct zeggen van... luister, wat kan niet en dat is allemaal complot en dat is... hoe zeg je dat? Dat is goed geloof en dat is magie waar je het dan over hebt. Maar ik heb even wat feitjes verzameld.
Ik hang aan je lip.
Ja, waarvan ik denk dat mensen... waar je... ik zeg niet dat bepaalde dingen zo zijn, maar... waardoor je er misschien wel iets anders tegenaan gaat kijken. Oké, de aarde zit in het zonnestelsel. Mm. Ja? Ja, dat vind je mooi, hè, Toe? Met een aantal planeten. Ja? De zon is een ster.
Zwarte gaten.
Zwarte gaten, maar Dijkstra. Nee, zover gaan we niet. Als je dan het sterrenstelsel pakt, alleen ons sterrenstelsel, daar zitten ongeveer 100 miljard sterren in.
Ja.
Dat is veel. En een groot deel van die sterren draagt... heeft planeten om zich heen. Dan heb je van die sterrenstelsels, waarvan iedere dus ongeveer 100 miljard sterren heeft, zijn er 100 tot 500 miljard sterrenstelsels. Het aantal mogelijke planeten is dus letterlijk ontelbaar. Kunnen we niet allemaal zien. Ik zou nu soort van willen uitleggen hoe je dan wel weet dat die dingen er zijn, maar dat snap ik ook niet goed genoeg. En dat, dan wordt het echt...
Laten we aannemen dat het zo is.
Ja, laten we aannemen dat het zo is. Ja, er zijn bepaalde voorwaarden waaraan een planeet moet voldoen om een leven te laten zijn. Ja. En dat is in ons geval, het moet een bepaalde temperatuur hebben. Dus je moet een bepaalde afstand hebben van je warmtebron. Dat is dan de ster, de zon in ons geval, zodat water vloeibaar is.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk heel veel andere... het hoeft niet zo te zijn dat op een andere planeet, waar ook een vorm van evolutie heeft plaatsgevonden, dat dat precies hetzelfde hoeft te zijn als hier. Dus wat ik vaak hoor en merk, dat mensen zeggen, een vliegend iets, dat kan sowieso niet. En buitenaards leven uitgesloten. Maar mijn punt is, als er zoveel planeten zijn, waarvan we dus niet eens een miniem deeltje van of aantal daarvan echt kunnen zien, waarom zou je dan direct uitsluiten dat er ergens anders ook een planeet is waar een vorm van intelligentie
zou kunnen zijn? Een vraag aan jouw
vriend. Oh, ja.
Was het nou een goed verhaal? Heb jij alles gevolgd?
Ik hoop het wel, stiekem eigenlijk.
Mijn spanning is ook net lang genoeg om tot het einde te blijven.
Ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik vind het ook moeilijk. Ik vind het moeilijk om het kort te houden.
We zaten bij Sparta aan een lunchtafeltje, Thomas, ik en een aantal andere gasten. En daar
Mark Dijkstra gaat nu komen, toch?
Nee. Daar ontstond de cultuur dat wanneer iemand een verhaal op tafel gooide, dat de rest van de ploeg elkaar onder de tafel aan het aantikken was. En dan daarna werd, na afloop van het verhaal, werd altijd een soort van gepolst of het verhaal goed genoeg was om de tafel te betreden. Dus daar vandaar is dat deze, daar komt deze cultuur.
Ja, maar dat is wel een algemeen dingetje, toch?
Daardoor ging
de lat echt toren hoog. Ja, we werden eigenlijk doodsbang om ook maar iets te vertellen.
Ja, je moest echt oppassen dat je jezelf niet liet gaan, zeg maar. Ja. Dat je in één keer in een verhaal zat en dan zag je alweer, zeg maar...
Ja, als het te stil wordt tijdens een verhaal, weet je dat je er
loopt. Kortsmit en vrienden zaten elkaar dan weer aan te kijken en dan dacht ik...
Moet jij vaak last van gehad hebben?
Ja, zeker. Maar ik denk dat deze net stand hield aan het lunchtafeltje.
Ja, als het niet zo is, mag het ook.
Nee, is goed. Maar ga verder. Dus ik hang in je lip.
Maar we gaan het dus hebben over... Dus ja, het is best waarschijnlijk dat er buitenaards leven is.
Ja, maar toch wij...
Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Maar waarom landen die ufo's dan niet gewoon eens in de zoveel tijd een keer wel gewoon op aarde?
Ik denk dat die dingen onbemand zijn.
Ja, maar ook onbemande ufo's kunnen nog landen op aarde.
Ja, in Area 53?
Ja, dat is dus Area 51. Dat
51.
Dat is het verhaal van de... Thomas en ik hebben het hier vaak over gehad. Je hebt een documentaire.
Jullie zitten hier diep in, hè?
Nou, niet diep. Ja. Het is gewoon interesse. Dat gaat over Area 51. Dat is dan een militaire basis in Amerika, waar dan soort van met alle geheime dingen wordt getest. En het verhaal is dat ze daar dus van die... vliegende objecten hebben die niet van aarde kunnen komen. En in die documentaire wordt, ik moet zeggen, ik vind het een verhaal wat vrij aardig stand houdt. En daar wordt niet per se, daar wordt niet gezegd van, nogmaals, van daar zit E.T. en hier heel ver vandaan zitten gewoon allemaal marsmannetjes. Dat is het niet. Maar er zijn gewoon een aantal dingen gevonden die dus blijkbaar niet van aarde kunnen komen.
Ik geloof het wel. Ja, ik heb ook zo'n een vriend van mij, die is schrijver. Elvin Post heet die. En die heeft vorig jaar een boek uitgebracht. Ja, sowieso. en in dat boek gaat het ook over First Encounter. Dus over, over mensen die dan zeggen dat ze buitenaards leven hebben gezien. En die is daar dus echt voor zijn achtergrondwerk is hij daar ingedoken. En die zegt ook van ja, ik ben eraan begonnen. Maar ik zit nu, dat zei hij op een gegeven moment, ik zit nu op een punt dat ik echt niet verder ga. Want ik dreig mezelf te verliezen. Mm. Ik ga er gewoon echt in geloven. Er zijn zoveel zieke dingen, zoveel zieke beweringen. Waarvan je denkt van ja, maar dit kan ook onmogelijk niet waar zijn. Als je je er echt in gaat verdiepen. Alleen het enige wat mij wel echt tegen de borst stuit, is dat het letterlijk allemaal zich afspeelt in de Verenigde Staten.
Ja, dat is wel raar. Nee. Jij stuurde het vanmiddag wel. Ik heb iets over UFO's. Dat ik stuitte vanmiddag op de website meld.ufo.nl. Ja. Oost-Nederland schijnt heel actief te zijn. Ja, het is een soort forum waar we elke dag komen er wel 5 of 6 berichten van mensen van hey, ik heb om 4 uur 's nachts naar boven zitten kijken en ik zag daar een niet te identificeren systeem wat heen en weer schikt.
Ja, Oké, maar dat zijn gewoon normale mensen.
Sommige maken een foto of een film en soms reageert iemand van gast, dat is gewoon een vogel.
Ja.
Maar er is dus dit is niet ja, alleen maar dit is ook in Nederland zijn er een hele hoop mensen die zoiets denken.
Ja, die claimen. Maar in Amerika zijn er nog miljoenen meer mensen die claimen iets gezien te hebben. Maar je hebt daar dus ook gewoon CIA-piloten die op hun sterfbed nog eventjes hun geheimhoudingsplicht
of zoals dat die video verbreken. die ze nu hebben uitgebracht, daar gaat het om een object van 12 meter, ja. Wat dan boven de zee blijft hangen. Dan een beetje gekke bochten en dingen of afstanden aflegt. Ja, dat is wel even iets
maar
anders.
Wat, wat is de reden waarom er niet gewoon wordt verteld wat het is, wat het inhoudt, wat het komt doen? Waarom wordt dat allemaal zo geheim gehouden? Want blijkbaar is het niet echt vijandig, want anders
ja, dat weet je dus. Ja, dat weet je niet.
Dat begrijp ik niet. Er zijn zoveel dingen die ook eigenlijk niet kloppen, maar het is ja.
Ja, misschien is het, zien ze het in Amerika echt als een staatsgeheim. En is dat iets, omdat ze het nu al dan bijvoorbeeld zo lang achter slot en grendel hebben gehouden, dat ze daarom gewoon helemaal niet meer...
Een vorm van marketing is het eigenlijk.
Ja, dat weet ik niet. In een van die documentaires, wat ook, ik kan me best voorstellen, kijk, ik vind het echt fucking interessant. Maar het is tegelijkertijd ook zo ingewikkeld dat je doet je best om het uit te leggen, maar je vergeet ongeveer 90% van wat je eigenlijk moet vertellen. Mm. Dus als je bijvoorbeeld die documentaire Area 51 en Flying Saucers uit mijn hoofd kijkt op Netflix. Weet je, dan wordt het allemaal wel, daar wordt het net even iets duidelijker uiteengezet.
Ja.
Maar daar worden ook van die link getrokken dat. Of er zijn theorieën waarom dat dan achtergehouden zou worden. En ja, verwacht het of niet, het heeft toch ook weer met geld te maken.
What else is nieuw?
Ja, dus dat is. Ja.
Ik denk dat we naar voetbal moeten.
Ik denk het ook.
Ik zeg nog een keer, als ik zo'n documentaire ga kijken, ik geloof alles.
Jij gelooft echt alles.
Ja. Ik geloof alles. Als ik het zie.
Oké, Bart, laat me even één ding nog. Bijvoorbeeld in die documentaire heb je dus een onderzoeker die heeft op dat S4 heet dat gewerkt. Dat is in dat Area 51 gedeelte. Ja. En die komt in uit mijn hoofd 79 of 1980 komt hij naar buiten met een verhaal van we hebben hier een vliegend iets en dat is van een stof gemaakt. Dat noemen we element 115.
Ja.
En daar zeiden alle andere wetenschappers van, wat lult deze vent, dat bestaat niet op de aarde. En in 2003, je hebt die deeltjesversneller in Zwitserland, hebben ze dus dat ding nagemaakt, wat er niet is. Waarvan ze 20 jaar lang zeiden, die stof bestaat niet.
Ja.
En nu hebben ze dan in die deeltjesversneller 20 jaar later blijkt, hey, die stof bestaat wel.
2 mogelijkheden.
Vertel.
UFO's bestaan.
Of UFO's bestaan niet.
En de tijdmachine bestaat wel.
Laten we naar voetbal gaan voordat ik nog meer ga zeuren over dit.
Ik ben verdwaald, man.
Ik ook.
Even kijken. Ja, jongens.
Ik ga trouwens wel even een lijstje tweeten met wat documentaires en boeken erover. Dat lijkt me een stuk beter
jou,
dan
ik begrijp uit de reactie dat jouw tips die slaan wel aan, man.
Ja, dus, ik denk dat die beter aanslaan dan dit laatste verhaal.
Anyway, oké. Ja, de wedstrijdbespreking is toch een belangrijk onderdeel van de wedstrijddag. En misschien kunnen we even doornemen hoe dat precies loopt. Ik denk, meestal is het zo'n 2 uurtjes voor de wedstrijd verzamelen. En dan komt er een PowerPoint van de trainer of de assistent trainer, wie het woord ook voert. Meestal de trainer, toch? Of hebben jullie ook wel eens andere ervaringen?
Soms, als we geluk hebben, nog een filmpje.
Filmpje, ja. Een motivatiefilmpje.
Ja.
Nee, wel dan, meestal de hoofdtrainer.
Meestal de hoofdtrainer. Ik heb eigenlijk zitten denken, ik heb eigenlijk niet anders gezien dan de hoofdtrainer.
Ja, wel bij Dick Advocaat deed Fred Grim altijd de tactische.
Ja, nou, daar komen we zo op terug. Want meestal begint dan een monoloog van de trainer.
Ja.
En ik vraag me eigenlijk af, jongens, wat wordt daar eigenlijk gezegd, Maarten?
Nou, dat verschilt echt extreem per trainer.
Ja.
Ja, ik heb zo gehad van de wat oudere garde, waar het toch heel veel met clichés smijten was.
Ja.
We hadden bijvoorbeeld vorig jaar bij Excelsior Adrie Poldervaart. Die was een stuk moderner. Mm. Die had echt een hele gerichte PowerPoint met beelden van de tegenstander erbij. En weet je, die pakte dat echt een beetje volgens die nieuwe school aan.
Ja.
Maar wat voor mij het wat me is bijgebleven, wat ik het beste vond, is we hadden bij Heerenveen Dwight Lodeweges. En die had altijd wel zo'n standaard verhaaltje. Hij had een voetbalfilosofie, ja, over een manier van opbouwen en een manier van druk zetten. Wat hij altijd even doorliep. Maar hij haalde altijd een aantal punten eruit bij de tegenstander,
ja,
waar we hun pijn konden doen. Bijvoorbeeld een manier van verdedigen of een bepaalde plek achterin, noem maar op, of iets met druk zetten. En hij zei er altijd bij van, dit gaat niet constant gebeuren, maar er komen een aantal momenten in de wedstrijd dat zij dit gaan doen, garandeer ik je, en dan moeten we toeslaan.
Ja.
En daar hebben wij echt toen een aantal wedstrijden, bijvoorbeeld ook tegen PSV, echt gewonnen exact op die dingen die hij, ja, soort van voorspelde. Dus dat vond ik echt keihard.
Oké, vet, maar ik heb zelf een hele andere ervaring eigenlijk. Ik heb het idee dat er altijd een soort van schetsen van mogelijke spelsituaties worden gecreëerd. Soms zo'n magneetbordje erbij. De linksback krijgt de bal. En wat doen we dan? En dan, ja, die kant tot naar binnen. En die schuift daarin en die zet druk. En dan moet dan de juiste timing. En ja, dat wordt dus de hele tijd besproken. Elke week, week in, week uit. En dan gaat die bal rollen. En dan denk ik, ik heb heel die situatie nooit gezien. En we doen eigenlijk maar wat onze intuïtie ons ingeeft.
Ja, ik durf wel verder te gaan. Ik denk dat wat Maarten net zegt over Dwight Lodeweges, ja, dat kan oprecht wel helpen. Ja. Maar je zit heel de week met elkaar te trainen op een tactiek. En dan ga je voor de wedstrijd ga je nog eens een keer met z'n allen precies bespreken wat je al heel de week hebt gedaan. Ja. Alleen maar omdat er toevallig een wedstrijd aankomt. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is. En ik denk ook dat dat verspeelde energie is. Ik heb regelmatig gehad dat ik echt bij van die, als die wedstrijdbesprekingen langer duren dan een kwartier,
ja,
dat ik dan echt moeite heb om mijn aandacht gewoon erbij te houden. En ik denk dat dat helemaal niet raar is.
Nee, ik geloof niet dat ik zelf ooit iets heb opgestoken van een wedstrijdbespreking. Maar ik zit in een klein
pittige uitspraak.
Ik zit in wel een klein dilemma. Wij zaten bij Sparta en de trainer was ontslagen, de nieuwe trainer werd gepresenteerd en dat was Dick Advocaat. En ik ben er toch goed voor gaan zitten. Ik dacht, dit is een trainer van wereldfaam. Ik ben zo benieuwd wat daar. Ik ben echt zo nieuwsgierig wat daar dan uitkomt. Weet je, waarom is deze man hoofdtrainer van het Nederlands elftal geweest? Hij heeft zulke grote clubs gehad. En dat begon de eerste dag en hij heeft ons echt, Thomas, hij was erbij, hij heeft ons finaal afgemaakt. Heb je enig idee wat de trant van zijn boodschap nog was?
Nou, ik weet dat hij letterlijk zei, jullie zijn allemaal niet goed genoeg.
Ja.
Het elftal is dood.
Elftal is morsdood.
En ik ben alleen gekomen omdat ik toezegging heb gekregen dat ik spelers ga halen.
Ja.
En de rest gaat trainen. En dan zien we wel wie er aan het einde van de week of aan het einde van deze dag nog bij is en wie niet.
Ja, en hij zei, die vorige trainer die net is ontslagen, dat is jullie schuld. Jullie, ja, hebben hem laten zitten. Jullie zijn niet goed genoeg. Jullie hebben hem.
Maar ik heb nu een paar keer meegemaakt, ja, dat een trainer is ontslagen. En dat heb ik bij iedere nieuwe trainer gehoord.
Ja.
Dat zegt letterlijk iedere nieuwe trainer. Die zegt van ja, jullie zijn ook verantwoordelijk. Jullie hebben de trainer laten zakken. Het is niet alleen de trainersfout.
Ik,
ja,
vind dat een rare uitspraak als je zegt dat niemand goed genoeg is. En dat je dan vervolgens zegt, maar wel de trainer laten zitten. Dat is toch,
ja,
dat loopt toch niet echt lekker samen.
Zijn besprekingen zaten meestal vol met contradicties.
Nou ja, ik moet zeggen, ik heb...
Contradicties.
We waren een paar weken onderweg en ik was geblesseerd geweest. Ik was terug bij de selectie en ik zat, ik denk, 2 of 3 weken op de bank. Ik raakte een beetje geïrriteerd, maar ik vond het nog steeds een fascinerende figuur. En we speelden een wedstrijd en ik voelde, ik ga niet spelen, ik zit op de bank. En ik dacht, ik wil er toch iets aan overhouden. Het is een soort zelfstudie. Ik ga gewoon die wedstrijdbespreking eens opnemen. Omdat ik het gewoon zelf leuk vond van, ja, ik wil gewoon echt weten. Ik ga toch niet spelen vandaag. Ik wil gewoon weten, als ik later hierop terugdenk, wat maakt deze man nou een toptrainer ten opzichte van andere trainers? En ik heb eigenlijk nooit meer, we zouden het over wedstrijdbespreking hebben. Ik heb er nooit meer aan gedacht, maar ik heb het vanmiddag eens even zitten terugluisteren. En het is, ja, ik was er niet echt van onder de indruk, als ik eerlijk ben.
Ja, ik ben er nooit bij geweest bij.
Ja, het staat een beetje symbool voor wat ik heel vaak heb gehoord in mijn leven. Zeker van trainers van, nee, het maakt echt niet zo uit. Van wat ik heel vaak heb gehoord in mijn leven. En het is gewoon het zijn algemeenheden. Altijd ja, maar weer.
Wat ik bij hem wel had, en dat vond ik wel onderdeel van zijn kwaliteit, is dat in die wedstrijdbespreking voor de wedstrijd, want daar gaat het denk ik in dit geval.
Ja.
Ik vond eigenlijk juist wel dat hij daarmee iets kon bereiken. Dat ik daar eigenlijk voor het eerst, zeg maar, en tijdens trainingen, voor het eerst een gedeelte van zijn kwaliteit terug zag komen. Ja. Want ik had toen altijd wel het idee van, hey, hij raakt wel ergens een snaartje. Ja. Het maakt niet uit wat hij zegt, maar hij raakt wel een snaartje waardoor je toch denkt, potverdomme, ik heb er zin in. En ik heb er vertrouwen in. En nou ja, en dan maakt het dus blijkbaar eigenlijk geen reet uit wat hij zegt.
Dat is dus het ding. Hè. Ik zit er te luisteren en ik herinner me ook nog van die tijd. Het is met zoveel overtuiging. Het is echt hij heeft een bulderstem. De zaal is muisstil. Het is hard. Het is kraakhelder. Dat is eigenlijk alles wat het is.
Het is gedreven. Het was oprecht.
Ja, maar het grappige is, als je er dus nu zit te luisteren, jaren later. Ja. En je trekt het uit de context van die wedstrijd. En je gewoon even zitten luisteren wat er wordt eigenlijk gezegd. Dan is het, ik heb er toch een klein beetje een paar dingen opgeschreven. Dan staat het zo bol van de algemeenheden zoals, laat de bal het werk doen. Hou de organisatie. Speel met de ruimte. Concentratie is bepalend. En het toverwoord, jongens. Het toverwoord dat je al jarenlang elke keer weer hoort.
Bepalend.
Nee. Jij, Maarten, enige idee?
Restverdediging.
Scherpte.
Scherpte, ja.
Scherpte. Als je scherp...
Agressiviteit.
Ja, hetzelfde verhaal. Als je scherp bent, dan kunnen ze nooit van je winnen. Dat is zijn quote. En
wat ik me bij hem ook nog kon herinneren, is dat hij in iedere... Hij had, volgens mij, mijn idee had hij gewoon een soort van lijstje van deze dingen moet ik allemaal gezegd hebben.
Ja.
En daar zat dus, wat ik net zei, daar zat dus ook restverdediging.
Ja, ja.
Dus zei hij van, ja, en hou de restverdediging in de gaten.
Ja.
Terwijl eigenlijk nooit op een training of in een of andere tactische bespreking... Ja. Is
kan
het duidelijk wat die restverdediging nou precies
is. Maar dit is toch steeds wat het is. Net zoals speel met de ruimte of kies het juiste moment. Dat soort algemene dingen. Eigenlijk slaat het nergens op. Maar ik neem
het slaat wel ergens op, maar het is wat je altijd gewoon doet.
En ik zit te denken, want ik neem nu advocaat voor. Maar ik had, omdat ik toevallig dat kon terugluisteren, maar ik kan letterlijk 100 wedstrijdbesprekingen van 50 trainers bedenken die ongeveer deze tendens hadden. En eigenlijk is het, want dit is ook wat ik heb teruggeluisterd, is niet iets wat op zichzelf stond. Dit is elke week jarenlang hetzelfde eigenlijk.
Ja, nee, ik moet wel zeggen, er zijn wel een aantal trainers die het wel, die het wel anders doen. Ik vond Alex Pastoor, die deed eigenlijk bijna geen wedstrijdbespreking.
Ja.
Ik vind onze huidige trainer bij Excelsior, die houdt ook heel erg rekening mee met de spanningsboog en met dat dingen eerder visueel gebracht worden dan gewoon verteld moeten worden.
Ja, en het is nooit heel lang inderdaad.
En dat doet hij bewust. En dat vind ik wel echt prettig.
Ja.
Maar om even over die algemeenheden te praten. Soms het laatste interview in de VI over de hoofdopleiding van Arsenal. Die had het dus over van algemeenheden, trainingscoachen.
Ja.
Hij zei van, ja, al die algemeenheden, daar zit wel een kern van waarheid in. Maar je moet het vertalen naar concrete voetbaltaal.
Ja.
Dus als je het over scherpte hebt, wat houdt scherpte dan precies in? Ja. Anders heeft de speler er niks aan.
Ja.
Maar er zijn dus zoveel trainers die dat eigenlijk helemaal niet onder de knie hebben.
Nee.
Dat als je een keer 2-0 achter staat in de rust, dat je dan maar... Ja, jullie winnen je duels niet.
Ja, ja.
Ja. Dat snap ik ook, Sjors.
Maar gaat het niet veel meer over dat de trainer probeert te prikkelen dan dat hij echt iets heel inhoudelijk zegt over de tegenstander.
Ja, we hadden één trainer die heel erg prikkelde. Natuurlijk.
Ja, één trainer die prikkelde.
Ja, Moniz. Ja. Wat is het? Ja, ik heb hem ongeveer een jaar gehad, toch wat korter. Ja. Ja, die was daar echt extreem in.
Ja.
Die wilde je... die had het wel over de tegenstander. We hadden een voorbespreking, een paar dagen voor de wedstrijd.
Ja.
Tegenstander. En die was op een wedstrijddag zelf eigenlijk alleen maar... Zoals heel de week probeerde die ons te prikkelen. Je echt zo bloedfanatiek te maken. Mm. Maar dat was ook... Die verviel niet in clichés. Maar ik wil niet per se zeggen dat het heel goed was. Maar het was echt ongebruikelijk.
Ja.
Die ging tekeer. Daar kwam die ineens met beelden van iets heel ouds. Bijvoorbeeld, het was heel bijzonder.
Mm.
Maar dat is niet zo'n... ze zijn niet allemaal, zeg maar, een 13 in dozijn.
Maar ik denk dat ik wel met je eens ben. En ook met Maarten. Ik denk dat je juist die bespreking voor de wedstrijd... Die gaat niet meer over tactiek. Want die tactiek, die heb je als het goed is heel de week getraind. Ja. Die zit in je hoofd. Ja. Die heb je. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet meer aan te denken. Ja. Onbewust zit dat gewoon in je. Ga je dat toch wel uitvoeren. Ja. Daar hoef je helemaal niet meer extra aandacht aan.
Ja.
Maar het gaat om prikkeling. En het gaat om... het verduidelijken van je teamband. Het gaat om zulke dingen. En ik denk dat dat wel een kunde is. Dat je daarin...
Ja,
maar er zijn echt veel trainers die dat...
Maar
die
kan jij dat... Maar als je nou... Je bent 30 of 32 en je hebt, weet ik, voor 400 wedstrijden gespeeld. Kan je dan nog steeds op zondag... Heb je dan nog steeds op zondagmiddag die prikkel van een trainer nodig om jou in de juiste vibe te brengen?
Nee, maar dat bedoel ik dus. Kijk, die besprekingen in zijn huidige vorm... Ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin meer, nee, denk ik. Maar, dus dan moet je als trainer iets verzinnen om ervoor te zorgen dat je toch net eventjes dat extra motivatie kan geven aan spelers. Want zoveel zal het ook wel niet zijn.
Ja.
Maar het kan wel ervoor zorgen dat je er lekker in zit of dat je even wat zelfvertrouwen hebt. Ja. Ik bedoel, zo'n filmpje, het is best wel clichématig. Maar als je jezelf 3 lekkere acties ziet maken, dan zit je er toch lekker in.
Voor mij is dat genoeg bijvoorbeeld. Kijk, heel soms heb je... Dat is het ding, hebben we vaker meegemaakt. Heel soms, als het echt om gaat, als het er echt toe doet, dan wil nog wel eens een videoanalist in opdracht van de trainer een soort filmpje maken van de hoogtepunten van,
met z'n allen juichen,
iedere speler. Ja, juichen met z'n allen, tackles, goals.
Lekker muziekje eronder,
spannend filmpje. En dat is echt... Ik weet nog dat we dat best wel vaak hadden en dat we... Ja, dat gebeurt dan 3 keer in het jaar of zo, dat je toch na afloop denkt van... Hé, dit was lekker, man. Dit is lekker om te kijken van...
Ja.
Dan zie je een soort... Dan maakt dat teamgevoel wordt een beetje visueel. En dan voel je van, hé, dat werkt voor mij veel beter dan... We moeten gas geven.
Het is ook zo anders als je speelt of niet speelt.
Dat is zeker waar. Dat geloof ik. Ja, als je niet,
speelt, want dan sta je meestal niet op die video.
Dat is kut.
Dan zit je te denken. Dat is een diepe
teleurstelling. Onze videoanalist wel goed. Die liet echt iedereen terugkomen. Ja, zelfs degene die eigenlijk weinig in beeld was te vinden. Zag je dan toch een mooie tackle nog?
Ja, soms moest hij graven in de reservecompetitie van de tweede divisie.
Maar die kwamen wel terug.
Die kwamen er wel bij.
Ik vond het wel mooi.
Ja, maar dat is wel waar. Want je voelt wel, je hoopt wel, als je het film zit te kijken, hoop je van, hé, ik moet er ook in zitten. Het moet goed zijn.
Maar Bart, wat zou jou ideale wedstrijd bespreken op wedstrijddag?
Ik geloof er helemaal niet in.
Hoe zou je het willen zien dan? Gewoon een wedstrijddag? Laatste uurtje.
Ik voel eigenlijk wel van, wat Thomas zegt, ben ik het eigenlijk wel eens. Je traint de hele week. Je spreekt de dag van tevoren misschien. Ik wil bijvoorbeeld als verdediger, ik wil best wel weten, wat doet die spits? Wat gebeurt er? Hoe schiet die vaak? Kapt die vaak op het moment dat hij wil schieten? Wat doet hij bij voorzetten? Dat helpt mij als speler.
Doe je individueel toch?
Dat doe je tijdens de week.
Maar dat gebeurt ook niet veel, hoor. Dat moet ik
Maar dan kan je toch zelf ook...
Dat is waar, maar dat is voor mij het meest interessant. En de rest van de week wat er met het team gebeurt, dat kan je trainen. Maar ik voel al zo'n dag voor de dag van de wedstrijd. En dan gaan we nog eens beelden zitten kijken van wat doen we als die linksback de bal heeft. Ik ben uitgetuned, man. Het raakt mij niet.
Dus kort samengevat, een goede trainer zorgt ervoor dat je tijdens de week gewoon weet wat je systeem is, wat je taken zijn.
Ja,
en dat je op de wedstrijddag lekker voelt.
En voel je lekker. Dat is heel belangrijk.
Ik denk dat zelfs al de dag voor de wedstrijd begint. Dus dat je 3 dagen voor de wedstrijd de tactische bespreking en de tactische training doet. En op de dag voor de wedstrijd, dat gebeurt ook vaak. Daar voel ik me het prettigst bij.
Ja.
Dan heb je echt een training waarbij je eigenlijk gewoon...
Lekker spelletje spelen.
Ja,
een beetje.
Heel veel plezier hebt. Zorg dat je spierspanning verhoogt. Dat je gedachten gewoon echt lekker bij die wedstrijd. Dat je denkt van, ja, ik heb er ook gewoon echt lekker zin in morgen.
Moeten we even een voorbeeld noemen. Wij doen met... bij onze trainer nu, Marinus Dijkhuizen, doen we de dag voor de wedstrijd. Speelden we altijd oud tegen jong.
Ja.
Op een heel klein veldje. Ja. Een vormpje dat het 3-3 werd met 2 ballen.
Ja.
En dat is, ik vind het echt geniaal. Want het klapt erop, iedereen juichen. En dan doe je als eerst bij de 10 goals is.
Ja.
En daarna is het feestje bouwen. En dan elkaar een beetje uitschelden. Ja. Een beetje boos worden en weer door. Maar dan zit je wel echt, wat Thomas net zegt, gewoon...
Die wil gewoon een soort van spelvreugde of zin in de wedstrijd creëren. In plaats van volstoppen met opdracht ook, toch?
Ja, ik heb nu 3 trainers gehad die dat... Dus Dijkhuis doet het, Pastoor deed het, Fraser doet het ook.
Dag voor de wedstrijd, advocaat volgens mij ook.
Ja, die deed gewoon eigenlijk iedere dag hetzelfde. Toch,
maar je bedoelt een beetje spielerij de dag voor de wedstrijd. Gewoon korte partijtjes.
Ja,
kort,
maar bij deden we iedere dag kort partijtjes.
Ja, dat weet ik. Maar goed, de meeste trainers
dat is wel lekker.
Maar bijvoorbeeld toen ik niet speelde onder Pastoor en onder Fraser, heb ik ook echt bijna niet gespeeld. Dat waren wel echt de trainingen die mij soort van op de benen hielden.
Ja, dat is lekkerst wat er is. Ja.
Want daar keek ik gewoon uit. Dat zijn geweldige trainingen. Ja. Dus ook lekker voor de wissels, weet je.
Ja,
je hebt de dag daarvoor heb je in dienst getraind van het basiselftal. Ja. Dat zijn de kutste trainingen die er zijn.
Ja.
En dan heb je nog even 1 dag. Hè? De wedstrijddag is ook vreselijk. Want je zit toch... Je moet je voorbereiden op iets dat niet gaat komen.
Ja.
Soms. Ja. Soms komt het wel, maar meestal komt het niet. Je wordt altijd teleurgesteld eigenlijk.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Want met bijvoorbeeld Ricardo's stijl was... ook de dag voor de wedstrijd nog heel vaak de partij stilleggen. Dingen doen. En daar word je dan als wissel, raak je zo gefrustreerd. Want je weet inderdaad totdat er een dag aan gaat komen waar je in principe niks gaat doen.
Ja.
En dan als die training deed, het wordt stilgelegd. Dat is ja, zwaar frustrerend.
Dan wordt bijvoorbeeld de opstelling genoemd op de wedstrijddag of wordt daar dan op gereageerd?
Ik vind echt dat je dat altijd minimaal de dag van tevoren moet doen. Ik heb ook eens trainers gehad die hem gewoon waarbij je het pas wist op het moment dat hij het op bord ging schrijven.
Ja.
En dan zie je verongelijkte gezichten vaak. Ja, dat kan een rol gaan spelen.
Je ziet wel soms...
Robert Muren eventjes noemen.
Wat dan?
Nee, Robert Muren, die is denk ik onder Dick Advocaat in het begin.
Ja.
Is hij denk ik 4 keer dat hij heel de week in de basis stond. En dat we op de club kwamen. En dat namen op het bord kwamen. En dat Muren weer op de bank zat.
Ja, man.
Dat is denk ik 4 of 5 keer gebeurd.
Ja, klopt. En je ziet dan, het grappige is dat je... En misschien is dat ook de kwaliteit van Advocaat. Daar wordt niet op gereageerd. Dus op het moment dat je opstelling ziet, als je op de bank zit, wordt geen protest aangetekend. Je ziet hooguit, je ziet wel eens spelers van nee schudden en zo in een stoel wegzakken. Maar er wordt geen discussie gestart.
Ja, maar is ook niet het moment.
Ik heb dat ook eigenlijk... Ik kan me niet voor de geest halen dat een keer gebeurd is.
Maar is niet het moment.
Nee, dat vind ik ook niet het moment.
Ja. Oké, ik ga toch even misschien een quoteje afsluiten. Die best wel gewoon bleef hangen. En dat is hoe die de bespreking afsluit. Dat is gewoon om de ploeg een beetje op te zweven. Dat publiek gaat achter je staan. Hoef je helemaal niet geweldig te spelen. Als die toeschouwers laten zien dat jij de bal wil hebben. Dat jij de strijd aangaat. Krijgen ze achter je. Loop je als een dode lul erachteraan, dan denken ze... Wat zijn het voor gasten, joh, die zoveel geld verdienen? Dus het ligt aan jullie. En als je iemand een doodschop geeft, wees clever. Succes, man.
Ik vind het toch wel mooi, man. Ik vind het niet slecht.
Dit is fantastisch. Het duurt een half uur of zo, die we spreken. Niet 25 minuten. Maar dit is eigenlijk de kern van de boodschap. Is gewoon... Wat zijn stijl is zijn passie overdragen. En het is niet heel inhoudelijk of tactisch. Of dit is gewoon, boys, ga de strijd aan, maak ze gek en gas geven.
Ja, ik vind deze wel lekker,
man. Die passie, die is echt. Die is echt. Die is niet gespeeld. Die is gemeen, dus die brengt hij over.
Ja.
Dus daar gaat het veel meer om dan inhoudelijk wat hij zegt.
Ja.
Daar luister je...
Maar ja, er is een verschillende stijl trainers.
Ja.
Sommigen hebben gewoon een natuurlijke passie, die gewoon willen vechten, willen winnen. En anderen zijn meer denkers, die willen...
Ja.
En ik ben er nog steeds niet over uit. Misschien moeten we een andere uitzending over hebben. Wat werkt en wat niet?
Wat is de ideale trainer?
Ja, dat is echt interessant, toch? Wat werkt
bestaat
en wat
niet, denk ik.
Nou goed. Oplossingje?
Oplossingje. Tussenstandje?
Ja, tussenstandje. Ben benieuwd, want ik zag dat ik met de hak over de sloot een bonuspuntje had binnengeslepen.
Ja, 2% verschil.
Dat was mijn eigen stem. Ik stem elke week op mezelf.
Ja.
Ik niet, ik had dit keer op Maarten gestemd. Ik vind het wel zo netjes. Ik vind dat je niet op jezelf stemt.
Ja, dat vind ik heel... Dit is nobel.
Goed, dat
nee,
is...
Voor mij is
je had hem gepost. Wij krijgen denk ik alle 3 meldingen als Core Podcast iets post.
Ja.
En 1 minuut nadat het gepost was... Had ik 33% van de stemmen. Ja. Bart 33% van de stemmen. En Fokkert 34%.
Ik wil één ding zeggen over Corpot. Want ik zat er terug te luisteren. Ik was één keer dat Corpot was assistent van de Dick Advocaat. Had 1 aandeel in die bespreking. Toen was Advocaat was even vergeten hoe die naam van die tegenstander heb. Maar zegt hij, hoe heet die gozer ook weer? Dan hoor je Corpot van de achtergrond. Til, Guus Til. Dat was de bijdrage van Corpot, de naamgever van deze
podcast. Ik heb trouwens, toen we begonnen, had ik hem een berichtje gestuurd met Cor, we gaan het doen en we noemen het een beetje naar jou. Is misschien wel even grappig om te stellen. Ik wil toch even dat je het weet en bla bla bla. Niks bijzonders. Had hij gelezen, had hij nooit op gereageerd.
Ja.
Dus ik dacht eigenlijk, ja, hij vindt het kut of zo dat wij met zijn naam een podcast aan het maken zijn. Dus toen dacht ik vorige week, bel hem toch eventjes.
Ja.
Nou, nam niet op. Toen dacht ik, godverdomme, hij vindt het echt kut. Nou, 1 seconde later belde hij terug. Ik nam op. Zegt hij, hey Vaar, wat is het nou met die podcast allemaal? Wat is dat nou eigenlijk? Volgens mij is het wel mooi, maar ik heb geen idee wat het is. Dus hij ging het luisteren. Cor, ik hoop dat je luistert.
Ja, man.
Dat je snel aanschuift als je weg bent met mijn
goed, pak van je hart, Thijs. Oké, tussenstand is volgens mij 8 voor Thomas, 6 voor Maarten en 5 voor mij.
Je bent toch wel een beetje de publiekslieveling ook, hè?
Omdat ik elke de bonuspunten binnensleep.
Ja, 2 bonuspunten.
Ja, ik ben mensen aan het opstoken. Deze week is de vraag, hoe gaan we ervoor zorgen dat de solidariteit tussen voetbalclubs wordt vergroot? Solidariteit is een beetje toverwoord van de laatste weken. En we hebben eigenlijk gezien dat veel moeite kost in de voetbalwereld.
Weet je wat het betekent?
Ik ben letterlijk benieuwd. Nee, ja, laat me eens denken. Maart, zullen we een poging doen?
Ga jij maar eens.
Ik heb geen idee. Ik vertel het maar gewoon.
Volgens mij is het delen in de kosten en delen in het risico. Dus dat je, dat je alles...
Ik had iets van, ik dacht iets in ieder geval dat er iets voor een ander doen zonder tegenprestatie. Zou ik ongeveer willen typeren.
Ja, dus dat je alles gewoon eerlijk verdeelt.
Ja.
Dus dat voilà. Je voor elkaar... voor elkaar
wie trapt eraf, jongens?
Het is niet helemaal wat er gebeurt momenteel.
Nee, ze vliegen elkaar in de haren.
Ze vliegen elkaar vreselijk in de haren.
Ik wil aftrappen.
Thomas trapt af.
Ik ben een beetje gaan kijken. Kijk, waar kan je de Eredivisie nou mee vergelijken? En hoe gebeurt dat in andere sectoren? En toen kwam ik al heel snel uit bij de Italiaanse maffia. bijvoorbeeld, je hebt één maffiagroep en daar heb je de hoofdbaas. En daaronder vallen dan allemaal weer verschillende clans. En die clans die vliegen elkaar als in de haren. Het gebeurt ook wel eens dat per ongeluk de ene clan iemand van de andere clan doodschiet.
Per ongeluk?
Ja, en hoe lossen ze dat dan op? Hmm. Want ze willen allemaal... fungeren ze onder dezelfde naam, maar ze zijn ook eigenlijk op zichzelf staande bedrijfjes. Die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal één op één op met de Eredivisie. Maar goed, ik ben gaan kijken hoe zij dat dan oplossen. Hoe zij zorgen dat ze toch met z'n allen hun neuzen dezelfde kant op krijgen. En wat ze daar altijd hadden was de bloedeervraak. Dus op het moment dat iemand van de ene clan was omgelegd door iemand van de andere clan, dan moest er ook iemand gaan van de andere clan. En uiteindelijk, de ontwikkeling van de beschaving speelde daar denk ik wel een rol in. Hebben ze toch geprobeerd om dat anders op te lossen. En toen zijn ze met elkaar overeengekomen dat het eigenlijk puur een zakelijke transactie dan zou zijn. Dus als één iemand werd omgelegd, dan konden ze ervoor kiezen of bloedeervraak of een bepaald bedrag betalen. Waardoor ze alsnog weer op gelijke voet kwamen te staan. Dus wat mij een hele mooie oplossing lijkt, is dat de clubs onderling met elkaar gaan oplossen hoe we dit gaan oplossen. En niet de KNVB. Dus de KNVB is iemand die in principe geen belang heeft bij wat de beslissing uiteindelijk wordt. Mm. En de clubs wel. Dus je hebt vier clubs die recht hebben op dan wel promotie, dan wel degradatie. Die ga je met elkaar aan de tafel zetten. En die gaan zorgen dat ze twee clubs in de Eredivisie volgend jaar gaan krijgen en twee clubs in de Jupiler League. En als ze dat niet lukt, dan gaan we vier andere clubs proberen. Of nou ja, dan degraderen ze alle, dan spelen ze alle vier in de keukenkampioen-divisie en dan promoveren de vier anderen. Dus dat betekent dat ze met elkaar in onderhandeling moeten over, ja, misschien vindt één club dit bedrag wel waard, dan kan je dat ze delen over die andere clubs, waardoor ze zeggen, oké, dan mogen jullie als jullie
dit betalen. Dus of twee of niemand?
Of twee of niemand. Dus zij moeten gewoon zorgen, er gaan er twee in de Eredivisie spelen en er gaan er dus ook twee...
En moet die blijven ook unaniem moeten ze het overheen komen?
Zij moet unaniem, ze moeten gewoon met elkaar in onderhandeling gaan. Daar moet gewoon één beslissing uitkomen. Lukt het ze niet, dan gaan ze er alle vier uit. Lukt het ze wel, dan hebben ze een mooie oplossing. Dus dat betekent misschien dat ADO zegt van ja, wij hebben nog wel twee spelers die we voor niks aan jullie kunnen geven tegen Cambuur. En dan is de kans misschien groter dat jullie volgend jaar promoveren. En datzelfde geldt voor de clubs bovenin, dus voor het Europese voetbal. Dus dat had ik bedacht om ervoor te zorgen dat alle clubs weer op gelijke voet, aangezien de clubs die totaal geen belang hebben bij de keuze van de KNVB zich ook verdomd stil houden en eigenlijk geen uitspraken doen. Zijn dit eigenlijk de enige clubs die ervoor zorgen dat de solidariteit op dit moment niet om over naar huis te schrijven is.
Ik vind hem wel aardig.
Is het een goed verhaal, maar het vroeg ik me af.
Ja, ja wel, ik moet...
Ik
vond het een goed verhaal, maar ja.
De maffia-regeling van Verhaar hebben gehad.
Die twittert ook wel lekker, gewoon de maffia-regeling.
Lekker man. Volkert, ik ben benieuwd wat jij...
Ja, ik heb hem over een hele andere boeg gegooid. Mijn oplossing heeft betrekking op de algemeen directeuren van alle clubs, alle betaald voetbalclubs. En kijk, als die lui samenkomen, dan is het... naar mijn weten op een congres, een businessavond, een of andere masterclass ergens. En dat is natuurlijk altijd heel erg formeel.
Ja.
En het is altijd, je bent er in naam van je club. Het is, hoe zeg je dat, is een bepaalde omgeving, een bepaalde sfeer. Misschien word je dan wel een beetje een karikatuur van jezelf, om het mooi te zeggen. Dus toen dacht ik, hoe leer je elkaar nou gewoon goed kennen? En krijg je een beetje wat meer echt vriendschappelijke banden, wat in mijn ogen zou kunnen leiden tot meer solidariteit. Ik zeg, je pleurt gewoon al die lui één keer in de twee maanden op schoolreisje.
Van de Sar op schoolreisje.
Ja,
met,
allemaal.
Ted van Leeuwen.
Iedereen. Ja, Ted van Leeuwen is weg nu, maar
ik weet niet wie het allemaal zei.
Van de Sar, Manfred La Rossa en Python.
Ja, maar kijk. Er zijn een aantal voorwaarden. Je doet dit om de maand. Je gaat gewoon echt naar die stand. Je huurt een. Je moet met een Ringelbergbus. Mm. Bus, of Ringelberg Tours. Bus, lijkt me logisch.
Centerpark.
Je gaat naar. Nee,
shoutout.
Je gaat naar Duinrel, de Efteling, Ponypark Slagharen, dagje naar Nemo, Nemo. Ik ben schitterend. Iedereen verplicht rugtasje mee vanaf huis, zakje snoep erbij, even Red Band delen.
Lekker man.
Ik denk dat het voor heel veel vriendschappelijke tendens al zorgt. Ja. Maar wat je doet, dat doe je om de maand. Mm. Wat doe je die andere maand? Doe je een slaappartijtje organiseren in een stadion. Dit is gewoon mooi. Zie je Edwin van der Sar in zijn pyjama, noem maar willekeurig, andere algemeen directeur in zijn pyjama, inclusief kussengevecht, film kijken, FIFA-toernooi en de dag daarna zakje snoep mee naar huis.
Jij hebt je fantasie de vrije loop gelaten.
Ja, maar het klinkt als een grap, maar het
bloedserieus, ik zie je kijken.
Ja, precies. Want het idee erachter is dat, naar mijn idee, zij altijd samenkomen in hele serieuze sferen. Ja. Om dingen te over dingen te onderhandelen, over serieuze zaken te hebben. Ik denk van, weet je, doe dat even een keer wat informeler.
Doe
en
maar een
bevriend.
Beetje denken aan Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Die ook een soort van serieus, compleet ridicule plans aan het presenteren waren.
Die zaten afgelopen vrijdag op live.
Nee, ik denk inderdaad dat je gewoon met z'n vier in de kamer als maffia ding en dan een afgesneden paardenkop in elkaar in bed leggen, dat een stuk serieuzer is. Bart, we gaan naar jou. We gaan die even blij zo, we gaan het daar niet over hebben.
We skippen even blij in de lijst. Oké, ja, nou ja, is goed. Hoe zullen we het noemen? De vriendenclub van algemeen directeuren.
Schoolreisje.
Het schoolreisje van de voogden. Ja, ik heb het ook een beetje zo aangevlogen. Maar ik heb, ik heb er een televisieshow van gemaakt. Ik kijk op zondag, volgens mij zondagavond graag naar Dragon's Den. Ik weet niet of je dat wat zegt.
Michel Peridon, als je wil sponsoren, welkom.
Juist. Dat is een show waarin ondernemers starten. Ondernemers die pitchen hun product. Ten overstaande van vijf miljonairs of miljardairs, weet ik het, ze hebben geld. En ze vragen dus om een bedrag, 100.000 euro, 150.000 euro, in ruil voor een deel van de aandelen, 10%, 20%. En dan gaan die miljonairs die gaan overleggen van, ik zie het wel zitten, dit concept, 100.000 euro voor mij, 10% van de aandelen. En dan gaan ze samenwerken en het is best wel interessant. En een best een leuk programma. En ik zat te denken, vooropgesteld, clubs geven geen fuck om solidariteit. Ik merk het aan alles. Ze denken aan zichzelf. En als ze al een keer iets doen, ze gaan een keer naar een bejaardentehuis of naar een kinderziekenhuis, dan gaat de voltallige mediaafdeling mee om het allemaal in geur en kleuren vast te leggen.
Er gebeurt heel weinig achter de schermen.
er gebeurt helemaal niks achter de schermen. Alles is.
Sterker nog, als je een keer iets aanbiedt, ik heb nu bij Excelsior ook een keer iets aangeboden. Zoals dan moeten we wel een cameraploeg mee. Zeg ik van, dat hoeft toch niet altijd? Ja, nee. Dat is goed.
Goeie PR.
Dus clubs doen er alles aan om vooral zelf wat aan te hebben en uiteindelijk winst te maken. Maar goed, we gaan de Dragon's Den van de Eredivisie doen. En noodlijdende clubs, die kunnen dus aangeven wat ze tekortkomen en wat er nodig is om ze overeind te houden. En voor de betalende club, er zijn een aantal, alle clubs doen ermee. Er zijn clubs die gezond zijn, dus die kunnen een betalende club zijn. En die kunnen behalve eer en roem ook wel iets winnen. En die vragende clubs die moeten wel een kleine tegenprestatie aandragen voor dat bedrag wat ze dan innen van de rijke clubs. En ik heb een paar suggesties gedaan. Bijvoorbeeld, je kan prominent op het shirt zetten. Top Os, bedankt FC Utrecht voor de steun. Enorme banner in het stadion. Een jeugdspeler naar keuze uitkiezen, dacht ik er nog aan. Of seizoenlang het gras onderhouden. Of bijvoorbeeld in plaats van een klein uitvakje weggemoffeld zijn, dat je in de wedstrijd tegen elkaar het halve stadion van uitpubliek mag voorzien. Dat is een beetje de tegenprestatie waaraan ik zat te denken. En het wordt een soort spektakel, dus met steeds een tussenstand waarin je kan zien van welke club heeft het hoogste percentage van de begroting besteed aan solidariteitsdoeleinden. Om voor één keer te laten zien, deze clubs, we zijn bereid om gezamenlijk de lasten te dragen en de kleinere clubs eruit te trekken.
En dan neem jij de rol van Sander Schimmelpennink.
Ja, ik ken het Perez, dacht ik eigenlijk aan.
Kan jij toch veel beter, man.
Ja, misschien moet ik in het gat springen.
Ja.
Dus de Dragon's Den van de Eredivisie, waarin de...
Het zijn wel drie lekkere tweetjes of namen op Twitter.
Ja, we hebben het schoolreisje en de Vendetta, eervraag van...
Vendetta is mooi.
Ja, de zakelijke transactie. Ja. Ik heb het leuk aangekleed.
Rondje stemmen.
Begin jij eens een keer, Bart.
Ja, man. Het schoolreisje van de Fokkert. Ik vond dat je lekker... Je bent ver gegaan in je gedachten. Daar hou ik van.
Thomas?
Ja, ik ga voor de Dragon's Den.
Ja, dat gaan we toch weer steenpje schuif spelen.
Nee, man.
Ik ga voor de vendetta, ja.
Ah, ga op, man. Oké. Dan is goed. Dan doen we het zo. Of moeten we elkaar overtuigen van mij? Dat we gewoon Rock Paper Scissors spelen?
Oké, 3, 2, 1.
Nog een keer. Alles was gelijk. 3, 2, 1. Vamos! Oké, 3, 2, 1. Fucking
hell. En hij is voor Vaar. Lekker. Ja. Dat is lekker.
Voor haar trekt dan het langste eind.
Ik voel ook terecht, moet ik heel eerlijk zeggen.
Mm. Ik denk dat het slechtste idee gewonnen heeft.
Ik denk eigenlijk
ook. Je hebt mijn stem als een oude
dimmers. Oké. Okay,
ja, dan kon ik zelf nog winnen.
Even kijken, ja. Interviewtje?
Laten we een interviewtje doen.
Thomas.
Introduceer
ik heb een mooi interviewtje meegenomen. En ik wilde direct ook een soort van uitdaging aanhangen. Hmm. Wie van ons drieën is de eerste
vet
die dit gaat doen onder de voetballers.
Wat gaan we
het is een interview van Nicky Terpstra. Die heeft één grandioos goed jaar gehad. Waarin hij echt alles won wat te winnen viel.
Dat is een wielrenner, toch?
Een wielrenner, ja. En ja, die werd dan direct na de koers werd die geïnterviewd. En nou ja, ik zal het even laten horen.
Ik had in mijn benen pijn, maar ja, ik wou de snelste zijn. En ze hadden me nooit meer in. Ik dacht, verdomd, ik win.
En dan denk je nu nog eigenlijk van ja...
Mooi rijmpje.
Ja, leuk gedaan. Maar dan hoor je achteraf dat het overeenkomt met dit.
Had in zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win.
En op een gegeven moment werd er een running gag. En heeft hij denk ik een stuk of 5, 6 songteksten.
Meerdere songteksten.
Ja, hij heeft meerdere. Hij heeft ook nog één geweldige na de Ronde van Vlaanderen.
Ah.
Een nummer van Raymond van het Groenewoud, Liefde voor de Koers. Heeft hij het nummer volgens mij...
Oh, hij heeft een soort vijf keer een reactie een songtekst die een beetje sloeg op het wielrennen of op een wedstrijd.
Nee, niet eens. Niet okay. eens. Nee, ja, bijvoorbeeld de volgende was Boom, Sticky Boom. Boom, sticky boom, boom, sticky boom. Give it up to the maximum.
Dat was zijn reactie op een vraag. Oké, nice. Dit is de uitdaging.
Heb je al wat op het oog, Bart?
Dus ik zeg eigenlijk, degene die van ons het als eerst doet, die krijgt ook gewoon punten in het oplossingsquiz.
Vijf hele punten. Leuk. Nicky Terpstra. Ja, ik denk toch... Ja, ik vrees
ook,
toch dat
ook
andere...
Mooie kerel.
Ja, ik vrees toch dat heel veel gasten uit andere sporten iets creatiever met de pers omgaan dan de gemiddelde voetballer. Maar spreek me tegen als ik het niet aan het juiste
heb. Ja, bij wielrennen heb je wel vaak wat oprechtere gasten.
En ik denk aan weet die Nick Kyrgios, die tennisser.
Maar in die vrienden sport is het misschien nog anders, man.
Ongekende wouses.
Ja, maar wel goud eerlijk en interessant om naar te kijken, toch?
Ja, nee,
maar denk je niet dat het in individuele sporten iets anders is?
Ja, dat zou kunnen.
Dat je toch meer alleen jezelf representeert en niet echt...
Dat is trouwens wel echt een mooi fenomeen in de tenniswereld. De enfant terribles.
Ja, man.
Want je hebt er een paar.
Die Kyrgios, die neemt echt zonder gêne... totale Nadal op de hak. Djokovic vindt die een klootzak en een lul en weet ik het al. Het is echt helemaal los.
Ik zei uit mijn hoofd, Marat Safin, Goran Ivanisevic, allemaal van die gasten die... Ja, het is zo'n ongekend, denk ik, mentale sport om uit te oefenen. En ik ga naar ABN-toernooi, daar heb ik Benoit Paire, ik weet niet of je die kent, ik kende hem niet, die heb ik daar zien spelen. En die gaf gewoon, die zag niet meer zitten, die had drie keer met zijn racket gegooid. Die kreeg een waarschuwing van de scheids, toen kreeg hij nog een bal uit, waarvan hij vond dat die in was.
Ja.
En toen heeft hij gewoon de laatste twee games van de set, heeft hij in zijn eigen game 4 dubbele fouten geslagen. En op de service van die handen heeft hij alles het publiek ingerost. En toen was de wedstrijd klaar.
Ja, doe maar een beetje aan jou denken op de training.
All right. Laten we afsluiten met wat tips. Wat hebben we gezien? Wat is ons opgevallen? Wat was leuk? En zou ik aftrappen?
Ja.
Ik ben geen grote seriekijker, maar aan deze ben ik gekluisterd. En dat is serie Afterlife. Ik weet niet of jullie dat zegt.
Ja, iemand op Twitter heeft iemand hem nou gestuurd.
Echt mooi. Het is een serie van geschreven en hoofdrol is ook voor Ricky Gervais. Een Britse komiek. Die gewoon bekend is als cabaretier en van zijn shows. Maar het gaat over... het is een treurig verhaal. Hij heeft zijn vrouw verloren aan kanker. En hij kan draad niet meer oppakken in het leven. En hij heeft heeft nog heel veel videomateriaal van hem, waar hij steeds terugkijkt. Hij raakt aan het drank. Hij is eigenlijk...
Zelfmoordneiging.
Hij schiet eigenlijk in een depressie. En dat maakt... dat is een heel zwaar thema, waar ik best van hou. Maar hij maakt het... Het is grappig en het is, ja. Hij maakt het licht en luchtig en soms zwaar. En het is echt goed. En ja, hij heeft eigenlijk een soort vibe gekregen van... Mij is het ergst overkomen. Het kan me niks meer schelen. Ik heb het hard. Ik zeg alles wat ik vind. Ik complimenteer mensen. Ik zeg waar ik mee zit. Whatever. Hij is gewoon helemaal vrij. En,
ja, hij speelt zichzelf een beetje.
Ja, maar ja, hij speelt zichzelf.
Als je hem hebt gezien op de Golden Globes, dan...
Ja, die is abnormaal. Ja, die
is maar hij is ook extreem grappig. Je moet ook eens een keer naar de... Hij heeft zo'n sketch als stand-up comedian over de Bijbel. En over... Gaat hij bespreken waarom, hoe ridicul het is dat mensen geloven in wat er in de Bijbel staat. En dan gaat hij, neemt volgens mij als voorbeeld het verhaal van de Ark van Noach.
Ja.
Dan gaat hij dan vertellen wat er allemaal gebeurt. En waarom mensen, hoe mensen dat in hemelsnaam kunnen geloven. Ja. Dat is zo ongelooflijk goede sketch.
En zijn speech bij de Golden Globes is ook echt de moeite waard.
Hij heeft er meerdere. Dat is echt geweldig.
Maar goed, Afterlife, het tweede seizoen is geloof ik deze week online gekomen. En ja, het is ook lekker. Het kijkt lekker weg. Het is een half uurtje, 25 minuten per aflevering. En het is... hij is grandioos. Het is een zwaar thema, maar heel chill en luchtig gebracht. En er zitten mooie dingen in. Dus Afterlife is mijn tip. Thomas?
Ja, ik dacht, ik ga hem toch eens een keer inbrengen. Wij maken al
daar is
een jaar of drie. Iedere maand. niet iedere maand netjes, maar niet iedere maand trouw. Maar we doen het meest nu de laatste tijd zeker wel goed. We maken een afspeellijstje, stellen we samen.
Ja.
Vriends en Verhaar, elftal van de maand werd genoemd.
Spotify te vinden. Ploeteren man elke maand. Dat is elke keer hard werken.
Het is lastig om... allebei 11 nummertjes gooien erin. En inmiddels hebben we wat mensen die naar luisteren. Maar het was vooral bedoeld... we hebben wel ergens wel een beetje dezelfde muziek smaak, maar ergens ook niet.
Ook weer niet.
Dus om dan weer achter
hij luistert nieuwe... best lekker weer, man.
Ja, we hebben... Eigenlijk op 1 mei is er weer een nieuwe lichting nummers gekomen. Dus... dat is mijn tip.
Abonneer je. Kan je dat ook volgen of abonneren?
Ja, je kan liken volgens mij tegenwoordig.
Ik krijg heel af en toe terug. En dat komt zeker van mij van... het is niet een hele optimistische lijst. En dat komt denk ik vooral door mijn bijdrage. Ik heb niet een hele optimistische muziek smaak. En Thomas ook niet echt.
Ik ben echt... ik hou van melancholische muziek.
Ik ook. Dus het is niet iets om heel vrolijk mee op te staan. Maar als je
met de National als vlaggenschip, dan veel vrolijker dan dat gaat. Of veel niet vrolijker dan dat gaat het niet worden.
Ordinaire zelfpromotie bij de Core Podcast vandaag. Maarten,
mooi.
Duit in het zakje.
Ja, voor mij ik had een boekie. Ik ben net klaar met 21 lessen voor de 21ste eeuw van Yuval Noah Harari.
Ik heb veel van die gozer geleerd, man.
Ja. Ja, hij is leuk geweest met Adriaan van Dis. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ik heb alle drie... Vooral Sapiens vond ik razend.
Ja, ik vond Sapiens fantastisch. Homo Deus vond ik prima. En deze vond ik heel goed ook weer. Ja, ja. Wat ik er vooral mooi aan vond, is dat hij laat mondiale problemen zien. Echt uit een soort helikopterview. Dus heel van bovenaf. En ik heb wel meer van zulke dingen gelezen. Maar waar ik me dan een beetje aan stoorde, is dat een beetje... net deed alsof nationale problemen zeg maar niet bestaan.
Hmm.
Of weg te wijven zijn ten opzichte van mondiale problemen. En hij nuanceert de boel wel, maar hij bagatelliseert het niet, om het mooi te zeggen.
Hmm.
Dus ja, weet je, dat trok me heel erg aan. En hij geeft ook echt wel een soort van samenvatting van hoe de maatschappij er nu voor staat. Want je bent toch geneigd om best wel... Hoe zeg je dat? Kort om je heen te kijken. Van hoe gaan dingen om mij heen, in mijn vriendengroep of in mijn stad, in mijn land. En hij geeft dat echt wel mooi weer, zeg maar, wat voor een trend we zitten en welke kant dat opgaat. En gewoon over de lange termijn. Dus ik vond het echt een topper.
Ik ben het met je eens.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren.
Zullen we nog een grapje maken over gewoon het sterrenverhaal?
Gooi erin.
Dat was niet best. Tot volgende week.
Tot volgende week.